Amsterdam FM presenteert Paperback Radio. Paperback Writer.
Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Paperback Radio. Het enige dagelijkse boekenprogramma in Nederland. Presentatie Frans van der Beek.
En laat ik het maar meteen zeggen dat de techniek vandaag weer in handen is. De vertrouwde handen, mag ik wel zeggen, van Stijn van den Berg. En we zijn heel blij dat we hem weer mogen ontmoeten bij Scheltema. Want daar zijn we ook weer teruggekeerd op de vierde verdieping. Heeft een tijd geduurd, maar we zijn weer in dit boekenpaleis gearriveerd voor alweer één aflevering van Paperback Radio. Vandaag met de schrijfster Janine Bransen zit hier aan tafel. Ze heeft een boek geschreven dat heet Val uit de tijd. Daar gaan we het komende uur gaan we het over hebben. Welkom overigens in dit programma. Fijn dat je deze kant bent opgekomen, want je komt helemaal uit Rijswijk, heb ik begrepen.
Uit Rijswijk, bij Den Haag. Ja, ja. Dankjewel.
Je bent geschiedenislerares.
Ja, al een jaar of 12 denk ik nu.
Ja. Ja, ja. En waar geef je les?
Ik geef les op Stanislaus College Dalton Delft.
Aha. En zijn de leerlingen een beetje aardig voor je?
Dat zijn fantastische leerlingen, ja hoor. Wat ook altijd gezegd wordt, van de jeugd wordt steeds harder en steeds vervelender. Nou, ik merk er niks van.
Nee?
Dus nee hoor.
Kan ook aan jou liggen natuurlijk, dat je overwicht hebt.
Nee, als ik nou iets niet heb, dan is het overwicht. Ik zeg altijd, ik kan nul orde houden, maar ik geef heel leuk les. En dan doen ze vanzelf wel mee.
Wat is je geheim dan?
Ja, ik weet het niet. Ik heb een zoon van 18, of 19 is hij inmiddels al, 19. Dus dat zit nog een beetje in de leeftijdscategorie waaraan ik ook van de leerlingen waaraan ik ook les geef. Dus misschien begrijp ik ze wel een beetje. En ik probeer heel erg hun taal te spreken ook. En dingen te zoeken die ze echt leuk vinden om te doen.
Dus wat zijn dat voor dingen? Want nou, geschiedenis is geschiedenis.
Geschiedenis is geschiedenis. Maar
weinig aan veranderen.
Waarschijnlijk de wat oudere generaties die kunnen geschiedenis nog herinneren van 1600 slag bij Nieuwpoort.
Ja.
En dat was gewoon stampen. Jaartallen stampen. Ja, ja. Nou, die jaartallen doen nu bijna niet meer toe. Bijna, zeg ik dan. Maar het gaat vooral om het inleven. Proberen te bekijken en ook heel erg verbanden leggen tussen het verleden en het nu eigenlijk.
Kun je een voorbeeld geven?
Ik persoonlijk was erg blij toen Trump president werd met de dingen die hij deed. America first. Dat was heel makkelijk het nationalisme uit te leggen. Of de tijd van Roosevelt, van de importtarieven en dergelijke.
Ja, ja.
Want ja, al mijn leerlingen kenden Trump. Want dat was de Twitterkoning nummer 1 natuurlijk. En dat weten mijn leerlingen, die kunnen ook aardig twitteren. Dus dat was makkelijk uitleggen. Weet je Trump, weet je wat hij zei net? En dat is allemaal wel gelezen. En dan gaan ze echt op zitten. Nou ja, en dan kan je een klein verbandje leggen.
Met?
Naar de wat, nou ja, bijvoorbeeld Roosevelt met de grote crisis. Wat hij moest doen om de Amerikaanse belangen weer op één te zetten. En te zorgen dat de werkloosheid werd teruggedraaid. En dat soort dingen. Dus ja, je probeert haakjes te vinden in de huidige toestand in de wereld om het verleden uit te leggen.
Ja, want Churchill heeft er ooit over gezegd dat als je het verleden, als je de geschiedenis niet kent, dan zul je hem moeten herhalen.
Ja, ja. Nou, ik ben bang. Men zegt altijd we moeten leren van de geschiedenis. Ik denk dat dat een utopie is. Ik denk dat de mens niet leert van de geschiedenis. Anders hadden we nooit een Tweede Wereldoorlog gehad, denk ik. Ik denk wel dat we dat door de ik probeer mijn leerlingen door het verleden uit te leggen de huidige wereld duidelijker te maken voor ze.
Ja, ja.
Als je het nieuws nu leest, nou heel actueel, Israël-Palestina.
Ja.
Als je de achtergrond daar niet van weet, dan weet je niet waarom die mensen zo'n bonje met elkaar hebben en waarom dat zo'n probleem is. Als je dat gaat uitleggen, dat iets is wat al 100 jaar speelt. Los van de eeuwen daarvoor, stammenoorlogen en dat soort dingen nog. Maar als je dat probeert uit te leggen, dan is er meer begrip. Dan begrijpen ze beter waarom dat nu aan de hand is.
Ja, je bent ook niet uitgeroepen, maar in ieder geval genomineerd.
Genomineerd,
voor
ja.
geschiedenisleraar van het jaar.
Ja, 2019. Hè? Nou ja. 2019 is alweer een tijdje geleden. Ja, heel ver gekomen. Top 10 werd ik uiteindelijk. Grote verrassing. Door mijn eigen leerlingen genomineerd. Hoe mooi is dat?
Ja, ja, dat is fantastisch.
Ja, dat is kroon op je werk. Is dat.
Ze dragen je op handen.
Ja. Soms wat minder, soms wat meer. Maar over het algemeen kom ik er aardig af, ja.
Ja, heel goed. Nou, misschien komen we er straks nog even op terug. Jouw boek is getiteld Val uit de tijd. En ik heb het hier voor me. Met een fraaie cover waar, met een soort poort.
Ja.
Je kan horen dat je in Amsterdam zit, hè?
Ja, dat hoor ik ook, ja.
Kan iemand het raam even dicht doen? Want... Dankjewel. Ik herhaal, Val uit de tijd. En ik beschrijf de cover even. Dat is een oude poort met een houten deur. En als je daar doorheen gaat, waar kom je dan terecht?
Ja, nou, ik heb hier bewust voor gekozen. Ik heb natuurlijk met mijn uitgever het gehad over de cover. En toen had ik het over... Ik hou van dit soort covers. Een stil leven en een doorkijkje. En dat doorkijkje dat staat voor mij voor groei, voor ontwikkeling. En ik hoop dat de hoofdpersoon in het boek, dat ik dat, als ik dat juist heb omschreven natuurlijk, dat die een bepaalde ontwikkeling doormaakt. En dat ze groeit in wat ze meemaakt en groeit in haar karakter.
Ja, nou, we gaan zo meteen over de hoofdpersoon hebben en alle figuren die daaromheen draaien. Mm-hmm. Maar eerst nog even de titel, Val uit de tijd. Daar heb je ook een bedoeling mee.
Ja, daar heb ik een bedoeling mee. Het zijn eigenlijk drie vrouwen die geboren zijn in de hoge middeleeuwen. Of nou, eigenlijk een randje hoge middeleeuwen, late middeleeuwen. Rond 1340. En zij passen eigenlijk niet helemaal in hun tijd. Dat zien we in alle tijden. Denk aan de vrouwen die vochten voor vrouwenkiesrecht in eind 19e eeuw. Die werden voor gek verklaard. Maar zij waren eigenlijk hun tijd 50 jaar vooruit. Ze hadden precies voor ogen wat ze wilden. En 50 jaar later realiseerden ze het vrouwenkiesrecht onder andere door hen. Andersom kan het ook. Je hebt ook mensen, je ziet ze hier in Amsterdam zeker, verstokte hippies die het liefst nog in de 70e jaren zouden leven. Ze passen op het een of andere manier niet helemaal in hun eigen tijd. Moeten wel hun plek vinden in die tijd. Tijdens mijn studie, ga ik misschien al een stukje vooruitlopen, las ik het boek van Umberto Eco, De Naam van de Roos. En daar moest ik literatuuronderzoek voor doen. En ik zag eigenlijk mijzelf, zo lees ik ook altijd, ik zag mijzelf in die tijd. En toen dacht ik, jeetje, je zal toch een vrouw zijn met wat vrijgevochten ideeën, iets te grote mond af en toe. En daar in die tijd geboren zijn, dan heb je toch een probleem.
Ja.
En toen draaide ik het om, toen dacht ik, maar er zullen vrouwen in die tijd hebben geleefd die bepaalde ideeën hadden, bepaalde dromen hadden. En die dus gewoon in de knel kwamen. En die ideeën niet konden waarmaken. Of in ieder geval heel erg moesten vechten om die waar te maken.
Nou, je hebt die vrouw leven ingeblazen. Dat is Helena.
Ja.
En ik mag haar wel kwalificeren als feministe avant la lettre.
Ja, misschien wel. Misschien wel, ja.
Het is een krachtige vrouw.
Krachtige vrouw, ja, zeker.
Die ook veel weerstand ontmoet.
Ja, ze heeft bepaalde ideeën. Ze wil iets. En ze wil zich niet in een bepaald hokje laten drukken. Wat de maatschappij misschien van haar verwacht. Daar zet ze zich tegen af met alle gevolgen van dien eigenlijk.
Ik lees even een heel klein stukje van de achterflap. Want dan weten we precies waar het over gaat. Arendsborg, dat bestaat overigens niet, hè?
Nee, fictief.
Een fictieve plaats in Vlaanderen.
Of... Wat nu Vlaanderen heet, toen gewoon
bij Nederland worden, ja. Of Nederland.
Dat was het ook nog niet.
Het hertogdom Brabant.
Ja.
In 1345 moet je nagaan. Wanneer Helena's vader overlijdt, blijft zij als enige erfgename ongehuwd achter. Haar vaders lakenhandel, zelfstandig voortzetten, lijkt geen optie. Het koopmansgilde eist een man aan het hoofd van de firma. Een huwelijk is de makkelijkste uitweg, maar Helena zweert alleen te trouwen uit liefde. Bij pogingen haar ambities toch te verwezenlijken, zonder daarbij in een verstandshuwelijk terecht te komen, maakt zij machtige vijanden die voor niets terugdeinzen om te krijgen wat zij willen. Helena's dromen en verlangens lijken simpelweg niet bij de tijd te passen. Zij erft die stoffenhandel, noem ik het maar even, van haar vader. En daarmee staat ze op de markt.
Ja, en daar staat op de markt onder andere, ja.
Ja, heb je marktrechten voor nodig?
Daar heb je marktrechten voor nodig. Ja, jij zegt al, ze erft het, maar ze erft het bedrijf misschien. Of ze kan op de markt blijven staan. Maar inderdaad, je hebt daar marktrechten voor nodig. En die marktrechten die moeten worden verleend. En die worden verleend door het gilde. En om marktrechten te krijgen, moet je ook lid zijn van het gilde. En vrouwen zijn geen lid van het gilde. Sommige gildes wel, maar het lakengilde niet. Typische vrouwenberoepen, zullen we dan maar even zeggen, tussen aanhalingstekens. Dus onder andere in het weversgilde werden wel vrouwen aangenomen, omdat veel vrouwen dat deden. Maar een lakenhandel is dus eigenlijk een soort koopmannen. Het woord zegt het al, dat zijn mannen.
Ja, ja, ja. En dus liep zij tegen allerlei barrières op?
Ja, eigenlijk, ik omschrijf eigenlijk in hoofdstuk 1 overlijdt haar vader al. Maar dat is dan na een bepaald ziekbed. Dus zij heeft eigenlijk dat bedrijf, die firma, heeft ze al een hele tijd, maandenlang, zelfstandig geleid. En wil dat na het overlijden van haar vader gewoon voortzetten. En dan ineens mag dat niet meer. Dan ineens is ze niet meer goed genoeg.
Dat is vreemd.
Dat is vreemd. Op het moment dat je vader nog leeft. Maar dat wel.
Ja, dus het aardige is natuurlijk dat je een probleem wat zelfs heden ten dagen nog actueel is, dat je dat in de middeleeuwen plaatst.
Ja, nou ja, dat was een beetje mijn idee. Gewoon, we gaan daar eigenlijk een beetje van uit dat er in die tijd, dat alle vrouwen dat maar gewoon accepteerden. En nou, ik kan me niet voorstellen dat er in die tijd niet bepaalde, ook wel rebelse types hebben geleefd.
Ben je dan naar op zoek gegaan, naar die vrouwen? Dat soort vrouwen?
Je hebt ze zeker. Je hebt ze zeker. Het is ook niet zo ontzettend zwart-wit zoals vaak in de geschiedenisboekjes staat. Wij kennen de geschiedenis van de middeleeuwen kennen wij voornamelijk doordat de geschiedenis is geschreven door blanke mannen.
Ja.
Daarom is er over vrouwen heel weinig bekend. Maar er waren zeker in die tijd wel vrouwen die het wel voor elkaar hadden en de dingen die ze wilden. Maar we kennen er gewoon heel weinig.
Maar je hebt er wel een research naar gedaan.
Ja. Jacoba, een non, die is heel bekend. Jacoba, achternaam, lastig. Hildegard.
Oh ja.
Eentje, die is heel bekend. Maar het zijn wel uitzonderingen. Ik bedoel, als we ervan uitgaan dat de bevolking een beetje 50-50 is. Dan kennen we een paar vrouwen uit de geschiedenis en ja, veel meer mannen. En sowieso, als een vrouw iets maakte, een boek of een schilderij of wat dan ook, dan als ze het al kon publiceren of maken, dan werd er vaak nog eens ook een mannennaam ondergezet. Omdat je als vrouw alleen niet kon publiceren, een boek bijvoorbeeld of een geschrift. Dus misschien de mooie boeken of de literatuur of de poëzie die is geschreven, zijn wel misschien door vrouwen geschreven, maar we weten het niet, want er staat een mannennaam onder.
Hey, heel bijzonder.
Ja.
Je hebt natuurlijk, je hebt je heel erg verdiept in die periode.
Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja,
dat neem ik aan, ja.
Want als geschiedenisdocent heb je een klein streepje voor. Je weet al iets meer dan een leek. Maar ja, ik heb geen studie gedaan in die richting. Een algemene studie geschiedenis gedaan. Maar dan ben ik geen deskundige op middeleeuws gebied. Dus daar heb ik wat hulp bij nodig gehad en behoorlijk wat uitgezocht, ja.
Ja, ja. Nou, is het, we gaan natuurlijk niet alles uit het boek verklappen, want dan hoef je niet meer te lezen.
Nee, dat is lastig, hè?
Dat is altijd, vind ik altijd, bij dit soort, bij romans vind ik dat altijd wat lastig, maar we gaan er wel iets over vertellen natuurlijk, om de mensen een beetje te prikkelen, nietwaar?
Mm-hmm.
Maar kun jij ongeveer beschrijven hoe de wereld eruit zag in 1345?
In 1345.
In Arendsdonk, wat niet bestaat.
Ja, Arendsborg. Ja.
Arendsborg, zo ja.
Ja, en ik zou je eerst vertellen waarom ik heb gekozen voor een fictieve stad. Dat is puur om de schrijver in mij wilde alle leuke dingen uit alle verschillende middeleeuwse steden die ik ken, wilde ik in mijn stad hebben.
Maar je bent een eigen stad gecreëerd.
Ik heb een eigen stad gecreëerd. Nee, ik heb verschillende steden bezocht. Onder andere Utrecht, Amersfoort, Delft. Daar geef ik natuurlijk al lessen, dus daar kwam ik regelmatig. Ja, en daar zie je nog verschillende middeleeuwse dingen in terug. En die wilde ik allemaal. In Utrecht heb je die fantastische bogen langs het water. Die kelders aan het water. Dat wilde ik in mijn stad. Maar Utrecht heeft geen groot marktplein. En ik wilde wel een groot marktplein. Dus ja, dan moet je het op een gegeven moment zelf gaan creëren. Dus ja, ja. Vandaar dat ik voor een middeleeuwse stad heb gekozen. Ja, hoe ziet het eruit? Een flink aantal steden al. Zeker in Antwerpen. Antwerpen bestaat al, Brussel bestaat al. Leuven zijn grote steden in die tijd. Eindhoven bestaat al. Een hele hoop dorpen daaromheen. Den Bosch. Maar tussen die steden in eigenlijk, het reizen op zich was gevaarlijk. En je was vooral veilig binnen die steden of dichtbij die steden, als boer zijnde bijvoorbeeld. Dat als er gevaar dreigde, dat je binnen die stadsmuren kon kruipen en daar een beetje veiligheid kon vinden.
Ja.
De middeleeuwse stad, hoe ziet die eruit? Als je een aantal oude steden bezoekt, dan zie je dat nog wel. Stadsmuren in ieder geval. Vaak gebouwd aan water voor een bepaalde veiligheid. De handel ging via water grotendeels. Dat ging het snelst. Over de weg was, zoals ik al zei, niet veilig. Dus aan water vaak en versterkt voor die veiligheid.
En de mensen, want een stad zonder mensen is geen stad.
Rangen en standen. In de Nederlanden, wat ik dan nu de Nederlanden noem, wat dus nog niet bestond. Hè, de Bourgondische.
Onze contraien.
Ja, onze contraien, mooi gezegd. Had je minder dan bijvoorbeeld in Frankrijk, had je meer die lagen. In ons contraien is dat iets minder. Maar binnen de steden heb je zeker, je hebt burgers, je hebt porters. En die hebben meer rechten dan dat je die rechten als je geen porter bent. En hoe word je zo'n porter? Door belasting te betalen, door een bepaalde status te hebben binnen die stad. En heb je dat niet, dan heb je minder rechten.
Wij kunnen ons natuurlijk totaal niet meer voorstellen hoe die mensen hebben geleefd zonder
moeilijk,
WhatsApp. Et cetera.
Jongeren van nu al helemaal niet.
Nee. Nee, dat was, het was natuurlijk erg primitief, want ze hadden vrijwel niks.
Nee, ze hadden vrijwel niks. De elektrisch licht bestaat bijvoorbeeld nog niet. Hè? Dus we moeten gewoon denken aan kaarslicht, olielampjes, dat soort dingen. Straatverlichting is er niet. Dus het is gewoon gevaarlijk op straat. Zodra de zon ondergaat, dan moet je zorgen dat je binnen bent. De nacht is voor gespuis, voor dieven, voor iedereen die slechte dingen voor ogen heeft. Van zonsondergang tot zonsopgang was je binnen.
Ja. Nu krijg ik de indruk dat Helena wel een aantrekkelijke vrouw was.
Ja, ik weet het niet. Ik kom
daarop, omdat ze natuurlijk, die verliefd op haar werd, de smidszoon.
De Kuiperszoon.
De Kuiperszoon,
ja. De Kuiperszoon. Bodijn is dat.
Ja, Bodijn.
Ja. Ja, een jeugdvriendje van haar. Samen opgegroeid eigenlijk. Ja, op straat hebben ze elkaar ontmoet. Bodijn was in een lastig straatgevecht om een paar knikkertjes gewikkeld. En Helena, kordaat als ze is, kan dat niet over zich laten dat een grotere jongen iemand aan het slaan en schoppen was. En die is op die jongens rug gesprongen om iemand te helpen. Ja.
Ja. En dat schepte een band.
Dat schepte een band, ja. De knikkers werden geruild en ze hebben elkaar niet meer uit het oog verloren eigenlijk. Ja.
Nou, zo makkelijk ging dat niet natuurlijk, hè? Want ze was niet aanvankelijk niet zo gecharmeerd van hem.
Nee, ja, het zijn jeugdvriendjes. Dus ja, zo ziet ze hem. Ze ziet hem als een jeugdvriend en niet meer dan dat eigenlijk.
Want je schrijft ook, dat blijkt ook uit de achterflappen, men trouwde niet uit liefde, maar uit noodzaak?
Nee, liefde is in de hele geschiedenis is echt, hoe armer je bent, hoe meer je uit liefde kan trouwen. Hoe rijker je bent, is liefde echt niet in sprake. Dat is gewoon niet je opa of je vader of in ieder geval de paterfamilias, die zocht jouw partner uit. En dat ging vooral over de familiebelangen. Hè? Ja, ja. Heeft hij een groot stuk grond? Heeft hij een bepaald vermogen? Dan is het een geschikte man. Niet hoe oud hij is of hoe, hoe leuk hij is of hoe vriendelijk hij tegen jou is. Ja. Dat doet er niet toe.
Ja, het romantische huwelijk is toch ook een vrij recente uitvinding, toch?
Ja, nou ja, wat ik zeg, als je een arme sloeber bent en je hebt niks, dan kan je prima trouwen uit liefde. Want met iemand die ook niks heeft,
ja.
Dan kan je dat zelf uitzoeken. Maar heb jij een bepaald vermogen? En dat hoeft niet eens zo heel veel te zijn. Want dan heb jij een eigen boerenbedrijf. Dan gaat het al op. Hè? Met een boerenbedrijf, dat is al een bepaald vermogen. En ja, dat geldt voor Helena dus ook. Helena, haar vader, heeft een bedrijf. Helena is een porter, een portersdochter. Dus dat is een redelijk voorname vrouw. Niet de top van, niet een regent of iets. Maar haar vader had bepaalde invloed. Was lid van een gilde. En ja, dan is het niet gebruikelijk dat jij zomaar met Jan en alleman kan trouwen.
Nee, dat is duidelijk. We gaan even van de middeleeuwen naar de huidige tijd. En dat doen we middels muziek, want zoals bekend draaien wij theeplaatjes bij PPW Radio tijdens het interview. Dit wordt de eerste. Je hebt Coldplay uitgezocht.
Ja.
Heb je een reden voor, neem ik aan?
Ja, daar heb ik een reden voor. Coldplay, laatste keer dat ze hier waren in Amsterdam. Ze toeren nu niet meer, dus of voorlopig niet meer. Maar de laatste keer dat wij dat ze hier waren, hadden wij kaartjes voor het concert hier in de Amsterdam Arena. En voor het eerst, mijn zoon was toen 14. En voor het eerst vroeg ik, wil jij mee? En hij kende een aantal dingen van Coldplay, dus hij wilde wel mee. En dan komt er iets naar boven. Ik heb dat heel sterk en ik ken heel veel vriendinnen van mij die hebben dat ook. Als moeder voel je bijna altijd schuldig om alles. Ben ik niet te streng of ben ik juist te los? En dat soort dingen, dat volgt mij dagelijks. Doe ik het wel goed allemaal? En hij zou meegaan naar de Amsterdam Arena midden in zijn proefwerkweek.
Oei.
En wij zouden om een uur of twee, half drie 's nachts weer terugkomen om, met je 14-jarige zoon. En toen dacht ik, doe ik hier nou wel goed aan? En ik heb hem daar zien springen en zien juichen en zien ontzettend zien genieten. En toen dacht ik, ik heb meer gekeken naar hem dan naar de hele meneer van Coldplay. En toen dacht ik, ja, het maakt helemaal niks uit. Hier heb ik prima aan gedaan. Dus vandaar, het is een hele fijne herinnering. Het is een van de leukste avonden van dat jaar geworden. Dus.
Oké, nou, we gaan het even opnieuw beleven met Coldplay. Coldplay en als ik me niet vergis was dat Viva La Vida. Wij praten bij deze uitzending van Paperback Radio met de schrijfster Janine Bronson. Onthoud die naam, want er komen nog wel meer boeken aan, neem ik aan.
Is wel de bedoeling, ja.
Maar we gaan het eerst even over haar debuut hebben en dat heet Val uit de Tijd. Speelt in de middeleeuwen in 1345 en de protagonist, de hoofdpersoon, is Helena. Een sterke vrouw die met allerlei moeilijkheden te kampen krijgt. Omdat een hele slechte man, een hele stoute man, Baptiste. Die wil die rechten van haar overnemen.
Ja,
die markrechten.
In de middeleeuwse stad zijn niet onbeperkt marktrechten verkrijgbaar. Tenminste, dat zal ongetwijfeld ook per deel van het land verschillen en per stad verschillen. Ik heb alleen bepaald in mijn stad dat er op dat moment een beperkt aantal marktrechten beschikbaar waren. Omdat de markt zit op een gegeven moment gewoon vol. Je hebt marktlui van plaatselijke marktlui. Je hebt marktlui van buiten de stad, vanuit de regio. Maar je hebt ook internationale marktlui en die moeten allemaal een plekje krijgen. Dus niet onbeperkt marktrechten verkrijgbaar. Dus als iemand overlijdt en zijn marktrechten komen beschikbaar, en jij hebt een aantal zonen, dan wil je misschien wel dat jouw zonen allemaal eigen marktrechten krijgen. En zodat ze allemaal hun eigen bedrijf kunnen oprichten. Dus die man die wil heel graag in aanmerking komen voor de marktrechten.
Voor
zijn zoon, ja.
Maar Helena is niet gek.
Nee, Helena wil dat gewoon zelf. Ziet het probleem niet. Ik heb dit al een aantal maanden zo gedaan. En waarom zou ik dit niet kunnen blijven volhouden zo? En die marktrechten die waren van mijn vader. Dus waarom zijn ze nu niet van mij?
Maar er wordt wel enorme druk op haar uitgeoefend. Er
wordt behoorlijke druk op haar uitgeoefend. Zij wil die marktrechten niet zomaar afgeven. De Baptiste die wil ze graag hebben. En die vraagt daarvoor het plaatselijk orgaan van het gilde ten hulp. En dat is de morgenspraak, een soort rechtspraak onder gilde. En die vraagt hij om advies. En die zegt, ja, bepalen jullie maar wie die marktrechten toekomt.
En wat gebeurt er dan?
Even kijken allemaal kan verklappen natuurlijk. Lastig.
Er gebeurt ook iets heel ergs in het boek. Een behoorlijk schokkende scène. Die we overigens, daar gaan we het verder niet over hebben.
Okay.
Moet je het boek maar lezen.
Ja.
Want het is wel een cruciale scène in het boek.
Ja.
Wat Helene overkomt op een gegeven moment.
Het gaat niet over rozen. Het levenspad gaat niet over rozen. Nee, en zeker dat van Helena niet. Nee, dit boek overkomt er van alles. En er zitten wat pittige scènes in. Ja.
Maar dat is ook, dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook, neem ik aan. Want vrouwen hadden weinig in de melk te brokken.
Zeker. Het gekke is, er waren wetboeken, keurboeken noemen ze dat. Daar stonden bepaalde wetten in. Wat mag wel, wat mag niet. En het gekke is dat die vrouwen in die wetboeken best beschermd werden. Er waren bepaalde regels. Dit mag niet. En als je dit doet, als je iemand aanrandt of iemand verkracht, dan staat daar de doodstraf op, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Maar tegelijkertijd, in de praktijk, is het dan zo dat, bijvoorbeeld als ik die aanranding neem,
heb je toch verklapt.
Ja. Nou, ik wilde het niet zo zeggen, maar goed. Als je een vrouw probeert te benaderen of daar bepaalde bedoelingen bij hebt en je komt hoger dan de knie, dan heeft ze er zelf om gevraagd, is dan de conclusie.
Aha.
Dus het gekke is dat in het wetboek staat dan van verkrachting of aanranding, dat mag niet, staat de doodstraf op. Maar kom jij verder dan de knie van een vrouw, dan heeft ze er zelf om gevraagd.
Ja, ja.
Dus het is een hele dubbele moraal eigenlijk.
Ja, duidelijk. Het boek begint met een verklarende woordenlijst. Omdat jij gewoon aanneemt dat de lezer niet weet wat een beendeling is.
Bijvoorbeeld, ja.
Maar ik zal vertellen wat het is. Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat een beendeling is. Dat zijn de losse kousen van geweven wol tot op het dijbeen.
Ja, broeken bestonden nog niet echt.
Ja, ja.
Dus zoals we de broek nu kennen, de spijkerbroek, dat zijn gewoon twee pijpen met een bovenstuk eraan.
Ja.
En toen hadden ze alleen pijpen eigenlijk. En het bovenstuk, dat was gewoon het hemd. Daar werd, de beenlingen werden daar dus omheen geknoopt, zeg maar. En het hemd hing daar gewoon tussen.
Zo. Kijk, zo leer je nog eens wat, hè?
Ja, maar ik ook, hoor. Ik wist dit ook niet. Ik ga dat ook onderzoeken.
Maar een leuke pubvraag zou kunnen zijn... Wat is een beurzensnijder?
Ja.
Daar moet je even over nadenken. Een beurzensnijder... Ja, weet iemand het al? Nee, dan zal ik het vertellen. Het is een zakkenroller.
Ja.
De beurzen hingen aan riemen en werden er afgesneden.
Ja, klopt.
Dit vind ik ook wel een aardige. Een bidderes.
Ja.
Dat zijn vrouwen die...
Ja, die eigenlijk bij een begrafenis worden ingehuurd, zullen we dan maar zeggen. Om te bidden voor de overledene. Maar ook bijvoorbeeld niet alleen bij een begrafenis, maar ook bijvoorbeeld bij een huwelijk of wat dan ook. Die dus eigenlijk de taak van de geliefde overnemen. Zodat die af en toe even kunnen slapen. En dan blijven die doorbidden. En hoe meer je bidt, hoe beter je plaats in het hiernamaals natuurlijk. Dus konden worden ingehuurd om jouw taak iets te verlichten. En dan kon iemand anders even bidden.
Maar dat was natuurlijk voor arme mensen ook niet weggelegd. Hè? Dus hoe rijker je was, hoe hoger je in de hemel zou kunnen komen.
Ja. Dat is de theorie dan, hè?
Dat is de theorie. Ja, ja, uiteraard. Ja, niemand die het echt weet. Die daar iets over kan vertellen. Nee, ik vond het op zich heel, heel aardig, die verklaringen. Bijvoorbeeld hoofdse liefde. Nou, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Maar hier staat dan middeleeuwse culturele vorm van verfijnde liefdesbeleving. Werd gedragen... wacht even. Sla ik nu een... liefdesbeleving met bijbehorende dichtkunst. Het omhelste de bewondering van een edelman voor een onbereikbare vrouw.
Ja.
Het ging bijna altijd over platonische liefde.
Ja, ja, het is een beetje de ridderromannetjes van toen. Daar werd dat in verteld. En het is eigenlijk de vereering van een ridder voor een edelvrouw. En een ridder, dat is dus meestal een arme adel, zeg maar. Dus een edelvrouw is dan te hoog gegrepen. En het was liefde op afstand. En daar werden dan verhalen over verteld en gedichten over gemaakt. En dat hele stelsel wordt de hoofdse liefde genoemd. Vooral aan het hof natuurlijk, maar later ook wat ze wijdser verspreidt.
Eigenlijk is dat de essentie van de romantiek, hè? Het verlangen naar het onbereikbare.
Ja, zou je kunnen zeggen. Ja, in de 13e, 14e eeuw ontstaan in de literatuur uiteraard.
Ja. Helena is niet alleen. Zij heeft een aantal figuren om zich heen. Nou ja, we hebben al die enge man genoemd, die Baptiste.
Baptiste hebben we al genoemd, ja. Ja, en er zijn er nog twee vrouwen die ook daarin een rol spelen.
Grietje en Betje.
Betje en Dorothea.
En Dorothea, ja.
Ja, Betje en Dorothea.
Nou, Dorothea vond ik ook wel een intrigerende figuur. Beschrijf die maar eens even.
Zij is jong. 17 pas, naïef, opgegroeid in het beetje platteland van Brabant, maar wel welgesteld. Van adel, oeradel zelfs, dus dat wil zeggen met flinke voorouders, met prinsen, koningen en alles in de stamboom. En die kijken dan natuurlijk neer op mensen die tot adel zijn verheven omdat ze iets hebben gedaan. En door een koning tot adel worden geslagen, tot ridder worden geslagen. Mm-hmm. Zij is van adel en wordt dus ook geacht om te trouwen met adel. Want zij erft de titels van haar vader. En dus daar wordt keurig netjes een echtgenoot voor gezocht. En denk maar niet dat Dorothea iets... zelf heeft te vertellen over op wie zij verliefd wordt... of met wie zij in ieder geval met wie zij gaat trouwen. Hele naïeve dame, in wat eenzaamheid opgegroeid... en zoekt eigenlijk haar troost of haar emoties in literatuur van die tijd. En daardoor een tikkie naïef en jong... onervaren. En,
maar ze komt Helena tegen?
Ze komt Helena tegen, ja. Die probeert haar een beetje... Ze ontmoeten elkaar op de markt. Mm-hmm. Op het moment dat zij aan het shoppen is voor haar bruidstoilet, zoals je dat netjes zegt. Haar bruidsjurk. Heeft geen idee van centen. En die wil de halve beurs omkeren midden op de markt. Terwijl de beursensnijders, nou, daar hebben we het net over gehad, klaarstaan om in te grijpen voor hun dagelijkse... toestanden. Een jong en naïef. En daardoor
En dan is er nog een soort schoffie, glis.
Ja, glis. Ja.
Die glis die glipt overal tussendoor?
Ja, komt van het Franse glissé. En we weten niet of dat van glad afkomt. Of wat was het andere? Glad of glibberig, zoiets. Ja. Nee, in ieder geval, hij doet zijn naam hier aan. Het is een beurzensnijder.
Oh, hij is beurzensnijder.
Hij is een beurzensnijder,
maar hij heeft wel een goed hart.
Goed hart, ja. Want? Dat wel. Ja, het is een wees. En eigenlijk groeit hij voor gewoon een rat op, zeg je dat dan. En leeft op straat.
Ja, maar hij vervult wel een positieve rol.
Ja, hij vervult een positieve rol. Als je op straat leeft en zeker als je klein bent, dan val je niet op. Dus dan hoor je ook van alles en je ziet van alles. En hij komt vaak met nuttige informatie op het moment dat dat cruciaal is.
Ja. En hij helpt daarmee Helena ook.
Hij helpt daarmee Helena. Hij helpt daarmee Betje ook onder andere. En dus hij komt op verschillende keren in het boek komt hij ter sprake en komt hij ter hulp aangesneld eigenlijk.
Ja. Zullen we Betje ook meteen maar even behandelen?
Ja, Betje. Betje is de oudste van de drie. En Betje is hele gelovige vrouw. Onderdanige vrouw. Keurig netjes getrouwd.
Maar haar man is niet zo aardig.
Zo arm als wat. Dus zij mocht wel trouwen met wie ze wilde. Ik weet niet of haar keus nou zo goed is. Zij is een geboren moeder. Eigenlijk wil ze niks anders dan moeder worden. En ook in die tijd, kinderen waren meer een last dan dat ze handig waren. Want het is altijd een extra mond om te voeden. Dus zeker voor arme gezinnen zijn kinderen meer hinderen. En in die tijd grote gezinnen juist. Of ze na het eerste jaar of ze het eerste jaar haalden, was altijd nog de vraag. Want heel veel baby's sterfden. Maar over het algemeen toch heel veel kinderen. En juist dat lukt niet bij Betje. En dat is een groot verdriet.
Ja, een drama.
Ja.
Een tragedie.
Ja, maar dat is ook waarop Betje niet in de tijd past eigenlijk.
Ja.
En Dorothea die heel graag gewoon haar eigen weg zou willen volgen en uit liefde zou willen trouwen zonder dat haar vader een echtgenoot voor haar kiest, past ook niet in die tijd op haar eigen manier.
Ja.
Ja.
Ik las op jouw blog, want dat heb je ook, hè?
Ja.
Dat een van jouw favoriete auteurs is Ken Follett.
Oh ja.
Ja, die vind ik ook fantastisch.
Fantastisch.
Omdat hij ook in dezelfde sfeer schrijft, hè?
Als ik?
Nou, bijvoorbeeld het boek over de bouw van de kathedraal.
Ja. Ja, ik ken ze allemaal. Ja, nou, dat zou een enorm compliment zijn als ik ook maar in de buurt zou kunnen komen.
Nou, je komt aardig in de buurt, hoor. Alleen de boeken van Follett zijn wat dikker.
Ja, ik heb mijn best gedaan. Nee, ja, bij Ken Follett is het, ik noem het altijd middeleeuwse soaps, wat dat betreft. De hele Kingsbridge-serie die... En je kan daar geen woord, geen komma in missen van de toch wel meer dan duizend tellende pagina's wat het boek heeft. Maar elk woord past daarin en er kan geen woord gemist worden. En aan het eind van die 1000 pagina's zeg je nog van, god, dit is nu al voorbij.
Ja.
Wat jammer. Dus ja, prachtige schrijver.
Maar je bent goed bij hem in de leer geweest, mag ik vaststellen als ik dit boek lees.
Oh, dankjewel. Ja. Het is echt een inspiratiebron, zeker. Ik vind hem ontzettend goed en mooie details. Maar zonder niet te veel details. Want dat vind ik weer storend. Hmm. Dus ik vind dat je iets kort en bondig moet kunnen uitleggen. En een sfeer moet kunnen neerzetten. Zonder dat dat 3 pagina's hoeft te duren.
Hoe was het voor jou om in 2 werelden te leven? In 2 tijdperken? Want als je met het boek bezig bent, dan leef je niet meer in 2021.
Nee, sowieso door mijn beroep als docent leef ik sowieso al een beetje in 2 werelden. Want ik ben natuurlijk de hele dag met die historie bezig. Dus dat zit wel in me. En het is ook een enorme passie van me. Dus ik vind het ook helemaal niet erg om in meerdere werelden te leven. Het grootste gedeelte van het boek heb ik vorig jaar geschreven eigenlijk. Ik ben al iets eerder mee begonnen, maar dat was meer... zonder planning en wanneer ik er zin in had eigenlijk. En vorig jaar is daar echt een bepaald ritme in gekomen. Dat had echt met COVID te maken. En vorig jaar was ook privé een heel lastig jaar voor mij. En die wereld gaf mij enorm veel rust. Dus het was echt een...
Je kon vluchten?
Ik kon letterlijk vluchten naar een andere wereld, ja.
En heeft dat geholpen?
Zeker.
Ja?
Ja, zeker. Ja, het is... heel gek. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik de vorige zomer een van de ergste weken van mijn leven heb meegemaakt. Zo niet maanden van mijn leven heb meegemaakt. En de week erna, na bepaalde gebeurtenissen, heb ik de mooiste hoofdstukken van het boek geschreven.
Zo diep gaat dat?
Ja.
Ja. Ja, je wenst het geen schrijver toe, maar nee. Het was toch een, op de een of andere manier een soort zegen.
Ja. Ja.
Nou, raar om te zeggen, maar...
Ja, nee, lastige periode zonder daarop in te willen gaan. Maar door letterlijk aan huis gekluisterd en door te schrijven krijg ik rust. En door naar een andere wereld te gaan, letterlijk je ergens anders even in te verdiepen, hoef je even niet in deze te zitten. En dat gaf rust en dat werkte heel fijn, ja.
Een soort therapeutische...
Therapie, letterlijk, ja. Maar ik ben met schrijven ooit begonnen, gewoon omdat het rust gaf. Het is nooit begonnen als... ik ga een heel beroemd schrijver worden, ik ga heel veel boeken uitbrengen. Het is begonnen omdat ik het leuk vond. Simpelweg, ik vind het leuk om te schrijven. Het geeft mij rust, ontspanning en daarom deed ik het.
Maar je hebt je wel voorbereid, want je hebt wat cursussen gevolgd?
Ja, ik heb wel... Nou ja, dat was ook meer toen het... ik kreeg een bepaald idee. Het idee van mensen die niet in hun tijd passen. Dat was het idee.
Die uit hun tijd vallen.
Uit hun tijd vallen, ja. Dat was het idee. En daar begon ik gewoon kleine stukjes mee te schrijven. Gewoon willekeurig. Dit gaat erin gebeuren, ergens in het boek. En dan schreef ik... Ik noem het altijd scènes. Ik schrijf in scènes. Dus ik schreef een scène. En uiteindelijk is de scène die ik in juni schreef... is hoofdstuk 18 geworden. En de scène die ik in september schreef... is hoofdstuk 3 geworden, bij wijze van spreken. Dus niet chronologisch. Gewoon zo. En op een gegeven moment, toen het wat serieuzer werd... en toen ik echt dacht van... hey, dit... Ik denk dat ik het af ga maken. Tot mijn grote verrassing eigenlijk.
Eigen verbazing, ja.
Tot mijn eigen verbazing. Van ik denk dat het echt een boek gaat worden. En toen had ik wel zoiets van, ja, zit iemand hierop te wachten dan? Is dit een bepaald niveau? Geen idee. Ik bedoel, mijn moeder zei wel dat ik lekker schreef. Maar ja, die zegt altijd dat alles goed is. Die is niet objectief. Dus ja, toen had ik wel zoiets van, ja, misschien moet ik me hier eens in gaan verdiepen. En toen heb ik een schrijversweekend gedaan. Nog steeds niet heel serieus bezig. Meer van, het is september, het is lekker weer. We gaan met een paar vrouwen naar een boerderij in Brabant. En we gaan allemaal lekker koken met een flesje wijn erbij. Helemaal gezellig. Maar wel met Marelle Boersma erbij. Thriller-auteur. Bestseller-auteur. En zij had een hoofdstuk gelezen. En zij ging daar dan wat advies over geven. En... ja, bij mij was ze eigenlijk heel kort, zei ze. Jij hebt een bepaalde schrijfstijl die zo fijn is. En ja, wat moet je doen? Gewoon verder schrijven. Dat is eigenlijk het enige.
Dat is een goede aansporing.
Ja, nou, maar... het schrijfstijl, ik vind het iets... het is iets abstracts, hè. Ik zou niet weten hoe ik het zou moeten veranderen als het niet goed was.
Nee.
Dus dat heb je of dat
maar
heb
je kon
niet.
Maar je kon het niet echt helemaal alleen. Nee, ik zei, weet je waarom ik dat zeg?
Nou?
Omdat het volgende plaatje eraan komt.
Zo bedoel je dat?
Dat heet een bruggetje.
Oh, een bruggetje. Ja, nee, ik begrijp hem.
Een bruggetje naar de dijk.
Ja.
En de titel, ja, ik heb hem al verteld, hè. Ik kan het niet alleen.
Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Koude muren, lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, watermuren, watermuren. Weinig zon, weinig zon en veel behang.
Ik kan het niet alleen. Nou, de tijd vliegt. En we hadden afgesproken dat jij in ieder geval... En met jij bedoel ik Janine Brandsen, die dat prachtige boek heeft geschreven, Val uit de tijd. Wat een buitengewoon interessant inzicht geeft in die periode, in de middeleeuwen. We hadden afgesproken dat jij iets zou voorlezen, want dat geeft de luisteraar een indruk van jouw schrijfstijl en het boek zelf.
Ja.
Gaan we
wat doen dan. Oké. Aan de stadspoort van Rijssel hingen houten kruisen ten teken van de marktvrede. Een lint aan volk zocht zich een weg naar binnen. De tocht duurde langer dan Helena had gedacht. Iedere landeigenaar langs de rivieroever eiste tol en het leek er meer dan voorheen. De toltarieven voor Rijssel waren door de jaarmarkt gelukkig gunstig. De markt was al bijna een week aan de gang. Helena had niet op dit marktbezoek gerekend. Door de ziekte en het overlijden van haar vader hadden haar inkoopplannen voor dit jaar averij opgelopen. Oom Thomas in Genua bezocht de jaarmarkten de afgelopen maanden en zorgde voor voldoende voorraad voor haar. De laatste paar ladingen wol van haar oom droegen niet helemaal haar goedkeuring weg. Nu ze hier was, kon ze zelf kijken wat ze nodig had. De sfeer van een jaarmarkt had Helena altijd aangetrokken. Naast kooplui vanuit alle windrichtingen trok het evenement met de kermis erbij ook bedelaars, marskramers, hoeren en gokkers. De ambiance hield het midden tussen ingehouden fatsoen en ongebreidelde zonde. De kerk dacht vast dat een van de lagen van de hel er als een kermis uit moest zien. Helena genoot van die processies waarbij heilige beelden van hun sokkel werden gehaald en op de schouders door de stad werden gepronkt. Een van de knappe mannen in kleurige uniformen tijdens de schutterijoptocht. Af en toe werd iemand terechtgesteld. Dat zou Helena met liefde missen. Net als het katknuppelen en het gans trekken. Bij de jeugd een geliefd tijdverblijf.
Tijdverdrijf, ja. het was wel een veel vredere tijd dan nu, neem ik aan. Zijn we er in beschaving op vooruit gegaan? Of hoe...
Ja, dat denk ik wel. Ja, we leren niet van de geschiedenis. We worden wel iets beschaafder, dat wel.
Ja. Maar niet zoveel als ik jou zo beluister.
Nou, ik denk dat het achter de ruggen van mensen dat er nog steeds van alles wordt gedacht en gezegd. En of we daarna zo beschaafd in zijn, dat weet ik niet. En of we zo beschaafd zijn op Twitter, weet ik ook niet.
Nee, dat is wel duidelijk. Voel je je wel prettig in deze tijd?
Jawel.
Als historica?
Jawel, ja, ik zou de eerste zijn als de tijdreismachine wordt uitgevonden die erin stapt, hoor. Dan ik heb wel een hoop te zien, denk ik. Maar,
En mocht je gaan reizen in de tijd, waar zou je naartoe willen?
Nou, dan zou ik wel in ieder geval naar de middeleeuwen gaan kijken, even fact-checken of ik alles wel goed heb gedaan. waar ik wel van overtuigd ben, maar goed, toch voor de zekerheid.
Maar ik neem aan dat je nu want dit is je buurt.
Ja.
En een prachtig debuut, moet ik zeggen.
Dankjewel.
En dat smaakt naar meer natuurlijk.
Ja, dat smaakt naar meer. Nou, we hadden het net even over Marelle Boersma. Ja. De tip die zij mij meegaf. Want in dat eerste hoofdstuk waren de drie vrouwen nog verweven. Mm-hmm. En wat zij toen zei was, lieve schat, het is een prachtig verhaal, maar iedere vrouw verdient zijn eigen boek. Dus er komen nog twee boeken aan.
Nou, in de sfeer van de Zeven Zusters.
Ja, dat is nu actueel. Ja, ja, dat was niet mijn bedoeling, maar...
Je weet maar nooit.
Ik moest of kiezen welke persoon ik deed, of ik moest drie boeken schrijven. Dus het worden drie boeken, want ik kon niet kiezen.
Nou, dan zien we je alweer terug bij Paperback Radio.
Wie weet.
Als het zover is. In ieder geval hartelijk dank voor jouw aanwezigheid hier.
Heel graag gedaan.
Dank voor je mooie boek, Val uit de tijd. Wij spraken vanmiddag, of vanavond, of vannacht, wanneer u ook maar luistert, naar Janine Brandsen. En we weten nu veel meer over de middeleeuwen en wat er daar heeft plaatsgevonden. Nogmaals dank. Goeie reis terug naar Rijswijk.
Dankjewel.
En ik zou tegen de luisteraars graag willen zeggen, tot de volgende Paperback Radio.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Paperback Radio, het enige dagelijkse boekenprogramma in Nederland. Presentatie Frans van der Beek.
Summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. We'll be right back.